Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Deze week hebben we het over Nwankwo Kanu. Een van mijn grote voetbalhelden die bekend stond om zijn sleep, om zijn geniepige schijnbewegingen bij keepers.
Over zijn lengte, zijn motoriek, zijn slungeligheid, maar vooral ook zijn beheersing.
Ja, de mooie spitsenduo's die hij gevormd heeft met onder andere Kluivert en Ronaldo.
Over al zijn grote clubs waar hij bij speelde, maar ook de hoogtepunten van Nigeria.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En dit keer hebben we het deze hele aflevering over Nwankwo Kanu.
Ja, een van mijn grote helden.
Ja, een van jouw vier, hè?
Ja, ik heb er vier. Weet je ze nog?
Socrates, ja. Meydoun Yanin, ja. Zidane, ja. En Nwankwo Kanu.
Ja.
Allemaal lang, allemaal langzaam,
ja.
En allemaal technisch geweldig.
Ja, Wietse vond dat er geen verbindende factor in te vinden was, ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Maar toch voelt het voor mij als een logisch rijtje.
Ik begin het steeds beter te begrijpen.
Steeds beter te zien.
Maar ja. Eerst, ik had beloofd om uitgebreid uit de doeken te doen hoe mijn eerste week bij de druif was.
Zijn er eigenlijk al luisteraars langsgekomen? Dat er mensen naar jou toe komen, hey, ik heb het gehoord in de podcast.
Nou, er zijn wel luisteraars langsgekomen, maar ik weet niet of dat echt kwam door de podcast. Voor iedereen die nu begint te luisteren, ik heb sinds 2 weken een eigen café geopend. Een oude bruine kroeg in Hartje Amsterdam. Zo'n eerste week, daar gaat natuurlijk alles de hele tijd mis. En kijk je elkaar de hele tijd aan, ja, hoe gaan we dit nou weer doen? Elke situatie is nieuw.
Het was ook nog paasweekend natuurlijk.
Het was ook nog paasweekend, het was ook nog eens mooi weer. Ja. We hebben een heel mooi terras, dus dat zat helemaal ramvol. En ik had, ik wil er natuurlijk ook de hele tijd zijn. Dus ik was de eerste week met 2 uitstapjes naar Socrates toe. Ja. Elke week van 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts.
Wel lekker trouwens voor jou dat het ook op 2 minuten lopen van elkaar
zit. Ja, dat komt echt heel goed uit. Ik ben er de hele tijd geweest. Ik was ook echt gesloopt op een gegeven moment. En vrijdagavond had ik een vrije avond. En had ik een verjaardag, dus daar was ik heen gegaan en heel even uit die molen. Maar ik dacht vrijdagavond toch, toen ik terugkwam van die verjaardag, ik fiets toch nog heel veel langs. Want er stond iemand te werken, die had ook een hele lange dag gehad. Ik voelde me eigenlijk wel fris. Ik dacht, even kijken hoe het er aan toe gaat. En het was rammend druk.
Ik zat aan de bar.
Jij zat aan de bar. We hebben even samen nog een biertje gedronken. En toen, ik zag die ander achter de bar staan. Ik dacht, jij moet gewoon naar huis. Ja. Deze week is mooi geweest voor jou. Ik ben nog fit. Die laatste 2 uurtjes sluit ik nog even af. Ik moest zaterdagochtend wel om weer vroeg bij de druif zijn. Maar ik dacht, ik sluit wel even af. En dan kan jij lekker slapen. Want we moeten ook een beetje op elkaar letten. Dus ik stuur hem naar huis. Ik ga achter de bar staan. Ik dacht, om 1 uur heb ik die tent leeg. Veeg ik alles nog even aan kant. Ga ik lekker slapen. Ja, toen was er natuurlijk nog een nazit. Er kwamen nog mensen langs. Wat natuurlijk heel gezellig was. Maar ik zag het later en later. En dacht, ik moet om 8 uur weer op.
Maar had je niet zoiets van jongens opdonderen?
Ja, ik had het wel. Maar ik vond het natuurlijk ook wel gezellig. Ja. En je wil in het begin ook een beetje iedereen. Ja, dat iedereen het leuk vindt. Voelen, en je weet ook nog niet helemaal hoe alles gaat. Maar het werd later en later. Op een gegeven moment was het 4 uur voordat ik iedereen eruit had. Dus ik baalde als een stekker al. Ik dacht, shit, 4 uur slaap.
8 uur gaat de wekker.
Ja, dat, maar dat werd nog erger toen ik de deur op slot wilde doen. En toen bedacht, oh nee, de sleutels. Ik heb mijn sleutels aan de schoonmaker gegeven die deze week begint. Die komt dan vroeg, dus die heeft ook sleutels nodig. Ik dacht, nou dan kopieer ik nog wel een setje. Maar dat was ik natuurlijk helemaal vergeten. Want ik hoefde die avond eigenlijk helemaal niet te werken. Dus ik stond om 4 uur 's nachts helemaal gesloopt in
het
café.
Iedereen de tent uitgewerkt.
Oh nee, wat ga ik doen? Ja, ik ga niet dat nu zomaar open achterlaten. Dus ik heb hem van binnenuit dichtgedraaid. En toen ben ik op een... Ja, we hebben een soort houten banken. Daar ben ik op gaan liggen boven.
Oh.
Op een kleedje. Onder een jas. Met een opgerolde theedoek als kussen. Meteen. Ik dacht, het gaat vast wel een keer gebeuren. Maar het was al week 1. Maar de hele situatie was ook zo erg. Of over de top. Dat ik er eigenlijk ook wel moest lachen. Ik dacht, ja, dit is natuurlijk het verhaal waar je het over een jaar over hebt. Maar, weet je nog die eerste week?
Het zijn ook geen lekkere bankjes. Kijk, om te zitten is het prima. Maar ja, het
zijn van die houten lattenbankjes.
Ja.
En die waren toch wel heel smal en hard om op te liggen de hele nacht. Maar goed, dus ik lag daar. En ik dacht ook, ja, kan nu wel iemand wakker bellen. Maar voordat die er is, ja, dan duurt het weer een half uur voor ik thuis ben. En dan kan ik een uur in mijn eigen bed liggen. Dat heeft ook geen zin. Dus ik kon ook wel lachen om de situatie. Ik dacht, nou, dan help ik even opstarten. Ga ik daarna naar huis, even douchen, even slapen. Dan kom ik daarna weer terug. Maar toen was het vet mooi weer, hele terras vol. Dus ik kon geen kant op. Hele dag gewerkt. En toen om 5:30, allebei de terrassen vol. Binnen helemaal stampensvol. Ja, en je gaat natuurlijk ook de hele tijd ga je erin. Want je weet nog niet hoe alles loopt. Iedereen doet alles door elkaar. Alle bonnen in de war. En op het moment dat het drukste was, zaterdagavond 5:30... was bier op.
Oh joh.
Fusten weg. Alle fusten leeg. Was boven verwachting hard gegaan. Ja, ook dat moeten we natuurlijk allemaal leren.
Hoe hebben jullie dat
maar
opgelost?
Met 4 uur slaap op zo'n moment. Die stress was echt verschrikkelijk. Maar ook wel weer heel grappig. Ja, andere cafés bellen. En toen ben ik op het terras mensen gevraagd of iemand een auto had. Want de groothandel was nog 1/2 uur open. Maar ja, dat is ook precies 1/2 uur rij ongeveer. Toen heb ik de auto van de buurvrouw van iemands vader geleend die om de hoek woonde. Die kende ik niet. Die stond met de sleutels en een heel klein autootje klaar. Daartoe gereden. Ik zeg, ik leg het later allemaal uit. Die auto ingestapt. Keihard naar de groothandel gescheurd. Ze kwam daar helemaal over, helemaal bezweet aan. Ik moet een bier. En ik zei, rustig, ik ben op tijd. Dus ik heb het hele autootje helemaal vol met fusten gedouwd. Terug naar die druif gereden. Naar binnen. Iedereen stond daar inmiddels van, er is geen bier. Dus er is geen bier.
Wat zijn jullie voor een café?
Ja, precies. Ja, dat dacht ik natuurlijk ook. Wat zijn we voor een café? En toen, uiteindelijk is er 1 uur geen bier geweest. Is het allemaal toch goed gekomen. Maar ja, zat ik en mijn compagnons dus met 4 uur slaap elkaar aan te kijken. En voor het eerst aan onze eigen bar gezeten. Maar toen, het was een euforisch gevoel van, we hebben het gefixt. We zitten aan onze eigen bar. Het is super druk. Al onze vrienden, allemaal vaste gasten. Iedereen is er. Wat een rollercoaster. Maar wat een voldoening ook meteen. Dus dat was...
Het
mijn
was een aardig paasweekend.
Ja, dus ik was blij dat ik afgelopen dinsdag even een dagje vrij was. En de hele dag
je hebt
slapen.
Het verdiend als ik het zo hoor.
Ja, maar het was ook geweldig. En nu klinkt het, het is absoluut geen klagen. Het was eigenlijk ook alleen maar lachen. En achteraf hebben we er ook nog extra hard om gelachen. Dat al meteen week 1 allemaal dit soort dingen gebeuren.
Juist week 1, toch? Ja.
Ja, dat moet ook. Goed.
Zo.
Dat is eruit.
Ja, jeetje.
Genoeg over mij. Laten we het over Nwankwo Kanu hebben.
Gaan we doen. Nwankwo Kanu is een aanvaller uit Nigeria die zijn carrière begon in eigen land bij Iwan Yanwu. Na een geweldig WK onder 17 verdiende hij een transfer naar Ajax. In Amsterdam speelde hij 74 wedstrijden voordat hij naar internationale vertrok. En daar kwam bij de medische keuring een hartfalen aan het licht. Een groot succes werd het dus niet voor Kanu in Italië. Maar toch durfde Arsène Wenger het een paar jaar later aan om de slungelige aanvaller naar Arsenal te halen. En daar beleefde hij misschien wel zijn beste periode. Hij speelde er 196 wedstrijden en scoorde 44 keer en gaf 32 assists. Daarna kwam hij nog uit voor West Bromwich Albion en Portsmouth, met wie hij de FA Cup won. In clubverband won hij verder in zijn carrière de Champions League, de Wereldbeker met Ajax. Hij was erbij toen Arsenal de Invincibles waren en de Premier League wonnen. En hij won de UEFA Cup met Inter. Hij speelde 87 Interlands voor Nigeria. Hij won het WK onder 17 dus en ook de Olympische Spelen met de Super Eagles. Twee keer werd hij Afrikaans voetballer van het jaar. En Nwankwo Kanu is geboren op 1 augustus 1976 en inmiddels dus 46 jaar oud. Best wel aardige carrière.
Als je het zo opnoemt, onderschat je het toch altijd, hè?
Ja, ja maar dat deed dus ook iedereen zijn hele carrière eigenlijk. Behalve dan de spelers die met hem gevoetbald hebben. Die zeggen eigenlijk allemaal, wat was hij goed.
Ja, en we zijn uitgekomen bij Kanu deze week omdat we een polletje hadden gedaan. We dachten, nou, het is misschien wel leuk om te kijken waar de luisteraars zin in heeft. Dus we hadden op Instagram een polletje gedaan. Het ging tussen Kanu, Hatem Ben Arfa en Yaya Touré.
Op wie had je je geld gezet van tevoren?
Ik dacht Yaya Touré.
Ja. Maar nou ja, dat was dus misschien ook wel zo. Want ja, jij was dus, nou, je hebt net verteld, je had geen tijd voor social media. Want jij zat gewoon in het drijf alle problemen op te lossen. Ik zat toch vooral veel aan je bar. En was ook druk met van alles en nog wat. En Mart had ook een paar dagen vrij. Dus we zijn eigenlijk helemaal vergeten om die poll in de gaten te houden. Kijk, ja. Ik weet nog wel dat ik ergens op de middag gewoon even zo Instagram openen en zag, hey, het is echt vet spannend. Ben Arfa is een klein beetje afgehaakt, maar Touré en Kanu, dat scheelde één stem in het voordeel van Nwankwo Kanu. En daarna zijn we eigenlijk alle drie vergeten te kijken wie er nou eigenlijk gewonnen had. En een dag later was die story offline gehaald.
Ja,
natuurlijk.
En dan kan je het niet meer terughalen.
Kan je het blijkbaar niet meer terughalen. Maar we hebben maar gewoon de vrijheid genomen om die laatste tussenstand als eindstand te gebruiken.
Ja.
En een aflevering over Kanu te gaan maken.
En ik schrok toch wel een beetje dat het over Kanu ging hebben. Want nou, ik weet dat het een van jouw grote helden is. En daar schuilt een gevaar. Want ja, je moet eigenlijk nooit je helden ontmoeten.
Nee, en ook niet te veel over lezen. En dat is vooral bij voetballers is dat zo. Want bijna zonder uitzondering worden voetballers na hun carrière echt minder vet dan tijdens hun carrière. Dus het ligt natuurlijk op de loer dat het bij Kanu ook zo is. Gaan we straks achterkomen? Of wij zijn er achterkomen. Gaan we jullie straks vertellen? Maar heb je dat wel eens in het echt gehad? Want jij hebt als, nou, kan ik eigenlijk een BN'er noemen? Ja, wel eigenlijk. Hè?
Ja, gekscherend mag ik.
Ja,
wel.
Heb je veel bekende mensen ontmoet?
Ja, ik heb
of meegewerkt.
En, eigenlijk, je komt er wel achter dat wat je op tv ziet eigenlijk nooit echt strookt met de werkelijkheid. En meestal in positieve zin. Eigenlijk
dat iedereen mensen leuker zijn. Dan.
Leuker zijn dan je denkt op basis van tv. Maar er zijn wel een paar. Ja, ik weet of ik nu mensen onder de bus ga gooien. Dan moet je maar aan mijn bar komen zitten. En dan ga ik het je vertellen. Maar vooral die kinderprogramma's maken. En dan tijdens de uitzending heel leuk zijn. En dan zodra er
grote kindervriend spelen.
Zodra die camera stopt met draaien, alles laten vallen en eigenlijk hele verwende, chagrijnige mensen blijken te zijn.
Oh, naar,
dat heb
zeg.
Ik wel meegemaakt een aantal keer, maar over het algemeen is het eigenlijk altijd positief.
Ja, nou, ik moet zeggen dat mijn ervaring tot nu toe ook is. Want ik werk bij Goedemorgen Eredivisie heel veel samen met Hans Kraaij, junior. En daar dacht ik toch van tevoren, ja, ik heb hem meegemaakt als trainer. Hè? Toen hij trainde bij Linde en Kuik. Nou, dan ken je natuurlijk die filmpjes dat hij met zijn jasje gooit en helemaal gek wordt. En denk je toch een beetje, ja, wat is dit voor een rare man? En bij VI aan tafel was het natuurlijk ook een beetje, ja, met het paardenlul en het van tafel weglopen. Dat is gewoon ook niet heel sympathiek of zo.
En ik ben toch ook geen fan van zijn interviews na afloop van een wedstrijd.
Ja.
Vind ik toch altijd veel Hans Kraaij.
Nee,
weinig vragen.
Ik ben daar toch wel heel erg fan van geworden. Maar dat komt dus misschien omdat ik dus nu veel met hem samenwerk en erachter ben gekomen dat het echt zo'n lieve, leuke man is.
Ik was ook heel blij dat te horen.
Die tot in de puntjes is voorbereid. Die heel dankbaar is met alles wat de redactie voor hem voorbereidt. En die ook soms als een uitzending bijvoorbeeld even wat minder loopt. Ja, gewoon even de moeilijke dingen doet of zegt of vraagt om dat allemaal weer aan de praat te krijgen. Ook als dat tegen zijn eigen egootje instreelt eigenlijk. Dus groot fan geworden van Hans Kraaij. En het is ook leuk om te merken, nou, wat jij eigenlijk ook hebt, dat het eerder juist vaak andersom is.
Kanu dan.
Ja.
Waar beginnen we mee? We beginnen denk ik een beetje waar we afgelopen vrijdag zijn gebleven. En dat is de 1-op-1 met de keeper.
Ja, dus hoe hij die keepers in de luren legde. En ja, dat is niet alleen ons opgevallen. Dat is heel YouTube is dat opgevallen. Want er zijn dus compilatiefilmpjes die letterlijk heten Nwankwo Kanu, How to Round a Goalkeeper.
En, wat natuurlijk echt al een heerlijk gegeven
dat is. Dat is een geweldig gegeven. En Ronaldo was daar het allerbest in. Maar Kanu kon er ook wat van. En ja, dat is bijzonder. Omdat het is toch vaak een kwaliteit die je toeschrijft aan snelle spitsen. Die veel in de diepte worden weggestoken. Die dus veel één op één met de keeper komen. Nou, dat had Kanu helemaal niet. Dus hoe deed hij dat dan? Hoe passeerde hij die keeper dan? En dat is dan met de ouderwetse sleep. Met die bal eigenlijk helemaal niet op snelheid, maar op techniek en op gevoel van links naar rechts slepen. En met die lange stelte had hij natuurlijk ook een groot bereik. Zo om een keeper heen. En op die manier de keeper passeren. Dat deed hij heel vaak. Maar de mooiste.
Ja.
En dat vind jij volgens mij
ook. Ik had hem ook opgeschreven voordat ik zag dat jij hem ook had opgeschreven. Oh.
Ja, dus dat is die goal in de Champions League. Is het tegen Deportivo La Coruña op Highbury. Er komt een bal die op een of andere manier stuit die hoog op meter van 30 van de goal. En Kanu komt aanrennen en neemt hem met zijn hoofd mee tussen twee verdedigers. En die bal op dat lekkere gras van Highbury, die stuitert zo door. En op een gegeven moment komt de keeper uit. Spreken we denk ik meter of 8-9 van de goal. En Kanu...
Het is een beetje links van de goal komt hij uit.
Ja, dus Kanu loopt een beetje zo om zijn rechterbeen heen om te gaan schieten. Hij maakt eigenlijk nog niet eens echt een fake shot. Maar hij doet gewoon alleen een hele kleine aanzet tot schieten.
Het is zo subtiel.
Ja, en Songo O, de keeper van Deportivo... Die kiest gewoon een hoek. En Kanu doet nog steeds niets. Die laat gewoon de bal rollen.
Hij heeft hem nog niet aangeraakt.
Nee, en passeert de keeper dus zonder de bal aan te raken. Maar op zo'n subtiele, fijngevoelige, slungelige, sierlijke wijze.
Het is één schouder die een klein beetje naar beneden laat hangen. Het is een soort heel klein twijfeltje in een stap.
Ja.
En dat is al genoeg om die keeper helemaal het bos in te sturen.
En het ziet er zo vanzelfsprekend uit. Zo van, waarom zou je de bal aanraken als dat helemaal niet hoeft?
Het is totale beheersing.
Ja.
Het is wat ik er ook zo waanzinnig aan die compilatie vind, is dat het situaties zijn die ik nog nooit heb gezien.
Nee.
Hij komt dus helemaal niet in het gebied tussen de verdediging en de keeper uit. Hij staat gewoon op een gegeven moment voor een keeper. En uit alle hoeken en gaten weet hij diegene uit te spelen. In plaats van dus te schieten, wat je dan normaal zou zien. En hij doet het ook op allerlei manieren. Met rechts naar links te kappen. Met links een slechte been af te maken. Of door naar links te kappen en dan open te draaien. En met rechts in de lange hoek te schieten. Of door met rechts een tikje naar rechts te geven. En er zo voorbij te komen. Of juist met een soort rare draai of een schaar. Of het is heel rommelig. Vaak is het ook tot twee keer toe. Omdat hij nog... hij dus eigenlijk niemand...
Hij wordt ingehaald door de verdedigers weer. Ja.
Maar het is toch meestal beheerst en elegant. En daardoor ook heel erg vergelijkbaar met Ronaldo. Die dat moment echt naar zich toe trok. Weet hij toch ook elke keer degene te zijn die in control is. En de keeper moet volgen. Het is niet die standaard situatie die er ontstaat. Keeper is ook maar slachtoffer van wat Kanu bedacht heeft. En het ziet er elke keer... het is soms rommelig tussen spelers ingefrommeld. Maar terwijl hij zo lang is, toch elke keer sierlijk en elegant.
Ja, het is ook niet voor niks dat het een van mijn favoriete voetballers is. Want ik vind hem... Als we het toch over sierlijkheid hebben. Ik vind hem een van de sierlijkste voetballers. Met die hele lange, dunne benen. En vaak die shirtjes die wat ruimer vallen. Zo over dat dunne, ranke lichaam heen. En hij rent ook niet. Hij rent niet hard. Maar hij zet eigenlijk gewoon als een giraf grote passen. Waardoor hij gewoon nog best snel is. Maar het is niet echt rennen of zo.
Uitschuifbenen.
En het is toch vaak zo bij lange spelers. Dat de eerste gedachte is dat... niet per se de meest technische voetballers zijn. Waar we het eigenlijk vorige week over hadden, dat lengte best wel vaak een soort van vooroordeel over een speler teweeg brengt. En bij Kanu, die ontkracht dat allemaal zo lekker. Want hij oogt helemaal niet technisch en sierlijk, maar juist slungelig. Maar hij is dat wel heel erg.
Ja, het is wel dubbel.
En ik vind dat dus mooier dan de Messi-dribbel, zeg maar. Of de Neymar-dribbel, wat ook heel mooi is. Maar dat ligt er te dicht bovenop of zo.
Er zit meer persoonlijkheid in daardoor. Ja. Er is meer ruimte voor...
Ja, en het zijn lange bewegingen. Dus het zwiert zo mooi.
Ja, het is en slungelig en gecontroleerd. En inderdaad, hij bewijst eigenlijk net als inderdaad wat je zegt vorige week... Cannavaro, het tegendeel van zijn lengte. Want het stereotype van kleine spelers, behendig... moet het van een techniek hebben, want op fysiek kunnen ze niet zoveel. Laag zwaartepunt tegenover lange grote spelers... die als kapstok of hun lichaam kunnen gebruiken... en dus minder techniek nodig hebben... Dat is dus helemaal niet het geval bij Canoe. En die dus ook nog eens voor zijn... En dat vond ik ook wel toch wel leuk om te ontdekken. Dat hij ook nog eens een techniek heeft ontwikkeld die goed bij zijn lengte past.
Ja, met
die,
zeker,
die sleep die hij doet. Hij heeft zo... Dus dat hij sleept die bal met rechts naar zijn linkerbeen toe. En dan kan hij met links dus nog... Ja, dat bereik wordt gewoon best wel groter. Omdat die benen nog verder uitschuiven. En als verdediger of keeper ben je kansloos. Want je komt er nooit meer bij.
Hij hoeft eigenlijk helemaal geen extra pas langs iemand te zetten. Maar hij sleept hem er gewoon naar de zijkant. En dan heeft hij zo'n groot bereik dat hij genoeg ruimte heeft gemaakt om de bal af te werken.
Ja, en de ontspanning valt op. En ik denk dat die ontspanning komt omdat je een soort beheersing voelt bij hem. En volgens mij is dat voor elegantie toch wel de grootste voorwaarde. Dat het beheerst is. Ook al doet die bal misschien niet helemaal wat je wil. Dat je toch het lichaam altijd lijkt alsof het goed gaat komen.
Ja.
Alsof het lijkt alsof je iemand, wat je ook wel eens in voetbalspelletjes had, dat je een situatie... elke keer kon stoppen en weer even kon terugspoelen. Omdat je precies wil dat die passeerbeweging en dat lopje daarna precies goed uitkwam. Zo dat je lijkt dat het op die choreografie op de milliseconde is doorgetraind. Terwijl je ook voelt dat het geïmproviseerd is of zo. Dat is volgens mij ook elegantie.
Als je op die sweet spot kan komen, dan
precies. Toch dan die situatie verandert omdat iemand iets heel moois beheerst doet. En dan voor degene met de bal verandert die situatie. Ja. Is het ook opeens een nieuwe situatie. En weet dan toch beheerst ermee om te gaan.
Is die elegantie voor jou of sierlijkheid wat het meest blijft hangen bij Canoe qua speelstijl dan?
Nee. Ik denk elegantie denk ik toch meer. Ja, Bergkamp schiet snel te binnen. Maar dat vind ik had ook iets hoekerigs.
Ja, zeker. Heel mooi, maar
heel
wel
mooi. Ik denk toch dat ik dan Fernando Redondo moet zeggen.
Ja, ook lang hè wel.
Ook wel lang, maar daar straalde zo'n kracht ook vanuit. Of een soort, die werd zo groot leek wel. Terwijl ik hem helemaal niet zo heel vaak heb zien spelen. Maar dat vind ik denk de meest aantrekkelijke speelstijl. Maar bij Canoe moet ik vooral denken aan zijn onvoorspelbaarheid. En dat zit eigenlijk overal in. Hij heeft natuurlijk veel kenmerken. Zijn lengte, zijn sleep... Die motoriek, ze één op één, de techniek. Maar daar zit overal onvoorspelbaarheid in. Ja, zoals die keeper omspelen, linksom, rechtsom, gedraaid of niet. Maar het is elke keer anders dan je wat 99% van andere spelers zou verwachten. Je gaat toch even rechtop zitten.
Het is ook als kijker telkens op het puntje van je stoel zitten van wat gaat hij nu weer doen?
En daardoor krijgt het iets soort kinderlijks of naïef, iets speelsigs.
En door die ledematen een beetje grappig uit.
Ja, door die grote ledematen grappig, maar het is niet klunzig. En ik denk juist dat het vaak ook juist wel intelligentie is, dat hij het spel net wat beter eerder leest op zijn eigen manier. Ik denk ook dat die manier, die speelse manier van spelen ook wel voor de onderschatting zorgt die we toch bij hem hebben. Ik misschien nog steeds wel.
Ja.
Ik denk dat hij ook onvoorspelbaar was in het scoren, wat hij als spits natuurlijk moet doen, maar grote kansen kon hij toch ook wel missen.
Zeker, ja.
En moeilijke situaties kon hij dan opeens heel goed. Zijn carrière was toch ook wel onvoorspelbaar. Zijn leeftijd was onvoorspelbaar. Want er gingen vragen op hoe oud hij nou eigenlijk was. Zeker op latere leeftijd.
Nooit bewezen.
Zijn haar was onvoorspelbaar. Ja. Want dat werd toch een beetje gek op een gegeven moment. Zijn gezondheid. Maar ja, die speelsheid dat, en die onvoorspelbaarheid, die straalt er vanaf. Ik moest ook denken aan... Nou, we hebben het nu toch al een paar keer over voetbalspelletjes gehad. Maar dat je tegen iemand speelt die eigenlijk voor het eerst een voetbalspelletje speelt.
Ja.
En dat dat dan heel moeilijk eigenlijk is, omdat diegene keuzes maakt die totaal niet logisch zijn. Dus daar moet ik vaak aan denken. Ik denk dat als tegenstandersverdediger heel moeilijk was, omdat er gewoon, je kan je er helemaal niet op instellen.
Nee, maar daar zit natuurlijk wel een echt onkunde ook bij. En dat gevoel heb ik bij Kanu nooit gehad. Van het was heel onvoorspelbaar, maar hij wist wel precies wat hij aan het doen was. Dus dat vind ik wel een heel belangrijk verschil. En ik denk ook wel dat dat is waarom, ondanks zijn onvoorspelbaarheid, dat bijna al zijn teamgenoten later zeggen dat ze zo fijn juist met hem samenspeelden. Omdat hij misschien juist wel voor goede voetballers hele toch wel logische dingen deed in zijn onvoorspelbaarheid.
Hij had natuurlijk ook als spits ook een goede rol, als net iets meer teruggetrokken. Kon ook als kapstok, kon draaien, kon een actie maken en dan ook best met overzicht iemand wegsteken.
Ja, ja, en hij heeft dus misschien wel mede daardoor in zijn carrière echt geweldige spitsenduo's gevormd. Of in ieder geval partnerships gevormd met spelers. Want bij Ajax had hij natuurlijk Kluivert, bij Nigeria had hij Okocha, bij Arsenal Henry, bij Inter Ronaldo. Nou, daarover straks allemaal meer. Maar laten we eerst even bij Ajax beginnen. Want ja, die twee zaten tegelijkertijd bij Ajax.
Ja, Kluivert en
Ja, en Kluivert Kanu. En Kanu. Moet je nou voorstellen dat die twee samen in de spits staan of 9 en 10 net onder elkaar?
Misschien Kluivert ook wel de mooiste motoriek die er is?
Bijna wel, ja, zeker. En natuurlijk speelden die twee niet heel vaak tegelijkertijd. Ze werden vaak afgewisseld met elkaar, maar er zijn toch ook zeker wel momenten geweest dat ze samen in het veld stonden. Bijvoorbeeld bij de WK-finale of bij de Champions League finale, toen werden ze allebei het veld ingewisseld.
En voor Seedorf, mooi detail.
Ja, eigenlijk een hele aanvallende wissel van Van Gaal. Hè?
Is ook wel iets wat zijn carrière toch wel typeert, dat hij als een invaller.
Ja, ik las een statistiek dat hij op de derde plek van meeste invalbeurten ooit in de Premier League staat. 118 keer. Dat is echt heel vaak.
Heel vaak.
En ik snap het dus ook wel, want hij brengt iets onvoorspelbaars. En dat is misschien wel hetgeen wat je het meeste zoekt in een invaller. Iemand die een wedstrijd kan openbreken. En dat kon hij dus zeker wel. En dat heeft hij bij Ajax ook gedaan. En nou, dat is ook waarom Van Gaal hem inbracht in die Champions League finale. Die hij dus ook al wint op hele jonge leeftijd. En
hij is 17 of 18 als hij naar Ajax komt. Ja. Dus na 19, 20 als hij die Champions League wint.
Ja, en in de slipstream wint hij natuurlijk ook
nog 19, ja.
Ja, de wereldbeker met Ajax. Een aantal kampioenschappen. Als je nu terugkijkt op zijn carrière, dan is dat qua prijzen, zit hij dan eigenlijk al op zijn hoogtepunt. Maar dan heeft hij er ook al een hoogtepunt op zitten, namelijk het WK onder 17, wat hij een paar jaar eerder met Nigeria wint, wat hem ook die transfer naar Ajax oplevert. En in 96, als hij dus nog bij Ajax voetbalt, wint hij ook met Nigeria de Olympische Spelen. En dat is wel een bijzonder toernooi geweest, want Ronaldo deed mee met Brazilië, bij Argentinië deden grote namen mee, maar Nigeria won.
Ja, dat is. Dus je kan denk ik wel kort zeggen dat het WK onder 17 stond die gouden generatie van Nigeria op.
Ja.
Daarmee verdiende hij zijn transfer naar Ajax. En in 96 doet hij dus mee met de Olympische Spelen, waarin die gouden generatie tot wasdom komt. En daarmee verdient hij zijn transfer naar Inter. En het is een heerlijk toernooi, dus we gaan er heel veel doorheen. De Super Eagles dus, Nigeria. Ze winnen in 96 Olympische Spelen in Amerika. Ja, fantastisch team. De meeste ken je wel. Taribo West, Sunday Olisee, JJ Okocha, Tijani Babangida, Celestine Babayaro en Nwankwo Kanu.
Echt een ongelofelijk elftal.
Het klinkt ook al heel lekker.
En met die shirts die je natuurlijk ook nog iedereen kent.
Met een soort geblokt kraagje, witte streep op de borst. Verticaal en dan de rest groen van Nike.
Kanu volgens mij aanvoerder en zo'n wit, bijna schelpen kettingje om. Ziet er echt heel goed uit.
De groepsfase slaan we voor het gemak heel veel over. Ze winnen van Hongarije en Japan, verliezen van de latere tegenstander Brazilië. Ronaldo scoort.
Wie anders?
De eerste knock-out wedstrijd is tegen Mexico. Wordt simpel gewonnen. 2-0. Goals Okocha en Babayaro. JJ Okocha.
Tuurlijk.
So good. Ja. They named him twice. Maar dan begint het. Ja, die laatste twee wedstrijden zijn ook echt de moeite waard om even terug te komen. Nigeria wint tegen alle verwachtingen van Brazilië, die gewoon al hun grote sterren hebben opgesteld. Dida, Tse Maria, Aldair, Roberto Carlos, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo.
Het valt me op dat je alleen Bebeto zegt.
Ja, sommige. Ja, het is het Bert Maandrink. Nee, weet het Jan Rots effect. Sommige spelers hoort het gewoon. Rivaldo kan niet. Nee. Brazilië loopt hand in hand het veld op.
Ja. Dat deed ze in 98 ook.
Zo mooi.
Zo mooi, ja.
Zo
ja.
mooi. Het heeft iets kinderlijks schattigs. Ja. Colina's
maar ook
assistent.
Iets krachtigs.
Colina's assistent scheidsrechter. Ja, het gaat eigenlijk heel makkelijk voor Brazilië. Ze komen op 1-0 door Conceição. Roberto Carlos schiet een voorzet in eigen doelpunt. In eigen goal. 1-1. Bebeto en Conceição maken er 2-1, 3-1 van. Eigenlijk met twee vingers in de neus. Geen vuiltje aan de hemel. Maar dan een soort toevalstreffer van Ikpeba in de 78ste minuut. 3-2, maar de wedstrijd lijkt gespeeld. Totdat in de 90ste minuut een verre ingooi van bijna de cornervlag van JJ Okocha. Die bal ploft neer in het strafschopgebied. Ja, zo'n verre ingooi, altijd gevaarlijk. Ja, ik weet niet hoe het komt. Zo, ja. De bal die frommelt tussen wat spelers door. En Kanu staat op 2 meter van de goal met zijn rug naar de keeper. Neemt de bal in een draai aan, maar tikt de bal omhoog. Keeper komt uit, wil naar die bal toe, maar die bal gaat dus de lucht in. En in zijn draai volleet die bal, nou niet hard, maar tikt hij hem eigenlijk over die uitkomende keeper heen het goal in.
Ook 3-3. Best wel een typische goal weer.
Hele typische, ja. Hele mooie Kanu goal. Maar daardoor is het 3-3, komt er verlenging. Hij rent, oh ja, het moet ook even over dat juichen hebben. Hij rent weg eerst en dan, dus eerst is een soort extase en dan doet hij een klein beetje de pigeon dans zoals Brazilië afgelopen WK deed. Dus de borst vooruit, ja. Elleboog een beetje naar achter en dan
ja, daar
met zijn hoofd een beetje naar voren naar achteren.
Ja.
Het is een subtiel dansend loopje, maar het swingt wel. Dan komt er dus verlenging, maar die is golden goal. En die duurt niet lang, 94ste minuut. Die spits komt een diepe bal. Die spits die loopt diep, maar schat de bal verkeerd in. En die ploft eigenlijk een beetje lullig tegen zijn rug aan. Stuit er terug. Kanu komt inlopen vanaf het middenveld. Pikt die bal op. Doet meteen een schijnbeweging kap naar links toe. Speelt daardoor eigenlijk 2 man uit. Tikt de bal met links voor zich uit de strafschopgebied in. En met links eigenlijk heel cool. Schiet hij strak in de verre hoek, helemaal niet Des Canoes, de 3-2 binnen, de 4-3 binnen.
De golden goal.
De golden goal. En dan komt het mooiste het dansje. Eerst rent hij achter het goal langs, dat toch ook altijd lekker is. Extase.
Gebeurt
dan,
ook te weinig eigenlijk.
Gebeurt te weinig. Ja. Robben deed het vaak voor me.
Ja.
Suarez ook al. Maar Canoe doet het in dit geval. Komt naar de zijlijn, naar de dugout, wordt omhelst. En dan doet hij een dansje door helemaal voorover te bukken met zijn gezicht naar de grond. Armen recht naar achteren. En dan in kleine rondjes, eigenlijk ook een beetje als die pigeon dance, een rondje te draaien. Ja, echt
geweldig.
Fantastisch. Ze staan in de finale tegen Argentinië. Daarin spelen Ayala, Zanetti, Sensini, het mondje. We hebben het toch al een aantal keer over gehad. Almeida, Crespo, Ortega, het ezeltje, Simeone en Claudio Lopez mee. Claudio Lopez die nog tegen Nederland zou scoren. Ook nog even een aantal momenten. Want Kanu scoort niet, maar Nigeria wint wel.
3-2.
Eerst Claudio Lopez in de 3e minuut. Dan Baba Yaro in de 28e minuut. Allebei kopballen. De een uit een corner, die van Baba Yaro. Baba Yaro scoort dus de 1-1. Doet dan het mooiste juichen, denk ik, van het hele toernooi. Niet vaak gezien hoe dat er zoveel plezier van afstraalt. Want hij doet eerst een 3-dubbele flikvlak met een salto achterover.
Het is al jaloersmakend.
En dan rent hij verder naar de cornervlag, maar doet een soort dansje alsof hij steeds omvalt. Dus hij laat zich steeds soort half door zijn knieën zakken en dan staat hij weer op. En dan gaat hij dansen verder en dan valt hij weer bijna door zijn knie. En dan duikt het hele team erop. Crespo schiet nog een penalty in de 74ste minuut erin. Dan is het weer Nigeria. Amokachi maakt in de 74ste minuut gelijk met een subtiel lopje. Eigenlijk best wel mooi. Beetje lucky. En dan toch weer in de absolute slotfase. Nigeria heeft een vrije trap van de zijkant. Argentinië op een onverklaarbare reden doet een buitenspelval waarin ze alles op alles zetten, maar zijn te laat. Dus er staan 4 spelers van Nigeria vrij voor de keeper. Geen buitenspel. En Amuneke schiet de 3-2 binnen en gaat voor Nigeria iedereen door het dolle.
Ja, en Brazilië en Argentinië uitgeschakeld. Dat is toch wat je wilt. Toch als je in een toernooi wint uiteindelijk dat je gewoon de grootste landen uitschakelt op je weg naar goud.
Wat vind je eigenlijk van hoe zwaar telt zo'n Olympische Spelen is alleen de vraag.
Nou ja, het telt in principe niet zwaar. Alleen dit maakt het toch anders, weet je wel. Want normaal doen er geen sterren mee als Canu, als Claudio Lopez, als Ronaldo. En dat was dit keer wel zo. En ja, het is een beetje een voetbaltoernooi wat erbij hangt, maar dat hoeft niet. Volgens mij kan je er wel een mooi voetbaltoernooi van maken. Kijk, het zegt genoeg dat Nederland toen een keer Rob Wilaert, Gerald Cibon en nog iemand als dispensatiespelers meestuurde met het Nederlands elftal. Ja, dat zijn nou niet je 3 beste voetballers.
Het is toch een beetje het toernooi voor Fobbe de Haan.
Ja, precies. En het hangt er gewoon een beetje mee. Maar kijk, dit hele verhaal met Nigeria, dat klopte gewoon.
Ja, en het klopt ook omdat eigenlijk in de andere 2 hoofdtoernooien waarin deze gouden generatie meedoet, er niet zoveel van komt. Dus het is in ieder geval, ja, de hele hoop van die natie was erop gevestigd.
Ja.
Ze laat het in WK 98 niet zien. 2002 al helemaal niet. 98 komen ze nog wel als winnaar uit de groepsfase, maar vliegen ze tegen Denemarken 4-1 uit. 2002, hopeloos laatste. Wel in prachtig neonvelle, groene, lichtgroene Nike Scorpion KO shirts.
Volgens mij komt trouwens dat ding dat Nigeria altijd mooie shirts heeft en dat je die soort van release altijd met rood in agenda moet zetten, komt wel door dit toernooi. Met die Super Eagles, met dat geblokte dingetje
en
zo.
Ja, daar begint het misschien wel. Maar de Olympische Spelen in 96 verdienen Canu zijn transfer naar Inter.
Ja, ja.
Voor veel geld wordt hij gehaald.
Ja, hij is ook net Afrikaans voetballer van het jaar geworden. En ja, hij komt bij Inter en hij gaat eigenlijk van Kluivert naar Ronaldo als de maatje in de spits. Maar voordat hij eigenlijk een minuut met hem op het veld staat, komen zijn hartproblemen aan het licht.
Dus eigenlijk in de medische keuring, wat toch raar is, want dat vraag ik me af, want hij wordt toch medisch gekeurd om te kijken of er geen problemen zijn. Maar zijn contract wordt toch getekend, terwijl er in die medische keuring hartfalen wordt gezien. En het blijft hem ook de rest van zijn carrière toch wel achtervolgen. Hij speelt uiteindelijk maar 20 keer in net iets, 3 seizoenen ongeveer. Speelt het eerste jaar eigenlijk helemaal niet. Hij wordt geopereerd, krijgt een nieuwe hartklep. Doktoren vrezen voor het eind van zijn carrière. En elke keer als hij daarna dus minder in vorm is, of als hij te langzaam is, of als hij, het kon natuurlijk ook een beetje schuren, zijn manier van spelen, wordt elke keer dat hartfalen er weer bij gehaald. Volstrekt oneerlijk, want het had dus blijkbaar geen effect meer op hem. Maar het spreekt wel tot de verbeelding.
Ja, dat partnership met Ronaldo spreekt heel erg tot de verbeelding. En kijk, ook al is die tijd in Milaan voor Canu niet heel succesvol, hij scoort maar 1 keer, is het wel een periode die mij gewoon wel dierbaar is. Want het spreekt gewoon echt tot de verbeelding, die 2. En ja, Canu was een soort van slungerig, maar wel heel technisch vaardig aanspelpunt. En Ronaldo, die gewoon heel vlug en vaardig daar omheen voetbalt. Twee voetballers die slim zijn, die elkaar aanvoelen, wat bij elkaar past. En het heeft in ieder geval mijn favoriete voetbalfoto ooit opgeleverd. Dat Ronaldo en Canu, ik weet niet welk stadion het is. Ik denk wel toch wel een thuiswedstrijd, dus in San Siro. Het lijken net 2 van de straat geplukte jongens. Die allebei met een soort nonchalance en een soort positieve arrogantie op de foto staan.
Maar ze lijken ook voor het eerst in een voetbalstadion te staan.
Ja, precies. Ze lijken net van straat geplukt. En Canu staat gebroedelijk met zijn hand om de schouder van Ronaldo. Hij kijkt een beetje strak de camera in. Maar volgens mij staan er meer fotografen, want Ronaldo kijkt weer net een andere kant op. En dat werkt heel goed op die foto. Die mooie Umbro Pirelli shirts van Inter met dat logo in het midden.
Het is heel innemend en kwetsbaar.
En je lijkt gewoon een broederschap te zien op een of andere manier. Kijk, ik kan het natuurlijk zo nu erop plakken, omdat ik dat graag wil zien. Goed. Maar volgens mij is het er wel echt. En wat ook heel leuk is, is dat ja, er is iemand op internet die dit ook heeft gezien. En er staat dus heel random, staat er een clip op YouTube, Inter tegen Lecce uit 97, 98. Met gewoon een paar momenten van Ronaldo en Kanu samen op het veld.
Het is een filmpje waarin, ja, het heet Kanu, of tenminste de wedstrijd van Kanu tegen Lecce.
Ja.
Dus het is echt op hem gefocust, duurt 2,5 minuten ja, of zo.
En je ziet gewoon, dit is het enige clipje wat ik kon vinden, dat je veel momenten van Ronaldo en Kanu samen ziet.
En het werkt.
Ja, het is gewoon precies zoals je het wil zien. Wat ik net omschreef, Kanu lekker, weet je, als aanspoelpunt daarvoor mooie dingen aan het doen en Ronaldo daaromheen. Je ziet ook dat Ronaldo hem veel zoekt. En ja, hij heeft hem overduidelijk hoog zitten als voetballer. En ja, daar heeft hij een keer in Trouw, in 1997, iets heel moois over gezegd. Toen Ronaldo neerstreek in Milaan, toen schijnt hij afstand hebben genomen van de bijnaam O Fenomeno. Hij zei, die bijnaam heb ik de eerste training al aan Nwankwo Kanu geschonken. Voor mij is hij pas echt een fenomeen. Wat hij allemaal met een bal kan, dat is ongelooflijk. Elke training sta ik er weer verbaasd over naar te kijken.
Nou, als de voetbalboeddha er zelf, het fenomeen.
Ja, maar na één training en dat je het ook zo serieus neemt, dat je gewoon denkt, ja, die bijnaam die ga ik aan Kanu geven. Ja, ik vond het echt vet. Ik vond het echt heel mooi om
en
te
dat
lezen.
In zo'n mislukte periode eigenlijk. Ja. Ook lekker in die 2,5 minuut samenvatting zie je volgens mij 4 of 5 keer de sleep.
Ja.
Het is echt zo'n handelsmerk. Maar goed, ja, het is niet succesvol door die hartproblemen. Ja, wat gebeurt er dan in zo'n carrière? Dat is natuurlijk ook onvoorspelbaar. Wie durft de gok aan? En het blijkt toch Arsenal te zijn. Wenger scheen hem al een jaar te volgen en de gok te willen nemen.
Ja.
En hem aan te kopen.
Ja, en dan komt hij dus naar Kluivert en naar Okocha en naar Ronaldo. Komt hij uiteindelijk met Henry te spelen. Want Kanu is er wel eerder dan Henry. Henry komt een half jaar later. En daar wil ik toch ook weer gelijk even benoemen dat ook Henry weer lovend is over Kanu. Over het samenspelen met hem. Over zijn techniek, over zijn balgevoel. Dat hij eigenlijk altijd, dat Henry ook heeft gevoeld dat Kanu altijd onderschat is geweest bij de media en bij eigenlijk in heel de voetbalwereld. Maar dat het echt een hele goede speler was. En dat, ja, ik zeg het vaak, als je medespelers dat over je zeggen, ongevraagd, dat zegt veel.
Misschien een beetje door die hartproblemen, maar Wenger, ja, het is een beetje onder de radar, wordt Kanu gekocht.
In de winter ook.
Wordt niet veel aandacht aan besteed. Wordt later zegt Wenger dat het zijn beste winteraankoop ooit is. Ja. En het zijn prachtige foto's van Kanu die uit het warme Italië aankomt. En niet zoals normaal bij spelerspresentaties gaat, maar het persmoment is op de parkeerplaats van het hotel waar hij de eerste weken slaapt.
Ja, dus niet in zo'n perskamer met de TD erbij en met camera.
Nee, hij ziet er, Kanu ziet er geswanjeerd uit. Hij heeft een beige geruit pak met een sjaaltje om.
Ja.
Ziet er, ja, zijn haar zit goed. Hij lijkt echt geswanjeerd.
Hij heeft zijn best gedaan.
Hij heeft zijn best gedaan. Maar dan op dat verlaten, verregende.
Wenger, trouwens echt als Wenger.
Ja, met een trainingspak.
In een Nike jas van Arsenal. Ja.
Ze houden een Kanu shirt vast. En ik vond het toch ook wel opvallend dat het zo onder de radar gebeurt. Of zo een beetje terloops.
Die presentatie.
Ja. Maar eigenlijk ook wel goed. Lijkt mij als speler ook heel prettig om zo gehaald te worden. Want daardoor haal je toch ook een soort...
Je bedoelt dat er niet een soort van heel moment ingebouwd wordt met
precies. Ja. En misschien is dit ook wel voer voor een vrijdag aflevering. De spelerspresentatie. Want het is nogal een ding geworden. En ik denk ook zonder dat clubs echt hebben nagedacht waarom ze het doen zoals ze het doen. Want het heeft toch wel een aantal vaste elementen die denk ik niet per se in het belang zijn van de sportieve prestaties in ieder geval.
Zoals?
Je hebt natuurlijk de foto tijdens het handtekening zetten. De foto met het shirt samen met een trainer of een technisch directeur. Presentatie op het veld met... Natuurlijk als hoogtepunt het plichtmatig hoog houden.
Of dieptepunt. Want daar kan het echt misgaan.
Dan tegenwoordig ook het filmpje achteraf hoe de dag was voor de speler. En dat is ook altijd vaste elementen. Aankomst vanuit auto of vliegtuig.
Ja.
met Louis Vuitton tasje, beetje onwennig, maar wel stoer doen.
Ja.
Handjes schudden met de trainer en de aanvoerder, misschien nog wat spelers. Medische keuring, een paar keer zuchten.
Dat handjes schudden kan er trouwens ook wel heel pijnlijk uitzien. Ja. Had je dat gezien laatst met Joey Veerman bij het Nederlandse elftal?
Nee.
Nou, die kwam aan en dat was echt alsof iemand een prijsvraag had gewonnen, zeg maar. Alsof hij gewoon zijn grote helden ontmoette, terwijl hij daar gewoon mee moet gaan voetballen. Toen ik dat zag, dacht ik al, ja, dit gaat nooit werken.
Nee, het kan overal misgaan. Ja. Dat is precies wat ik bedoel. Daarna heb je dus de medische keuring, het handtekeningen zetten. Dat wordt dan van achter de schermen gefilmd. Ook altijd lekker. De gifjes en de fotoshoot voor socials worden altijd meteen even gemaakt.
Maar denk je niet dat het pijnlijk? Inmiddels gewoon is? Van het is gewoon echt een mediamoment geworden om een speler meteen eventjes in de markt te zetten bij de supporterscharen. Maar het dient eigenlijk de club en de speler zelf helemaal niet.
Nee, want er komt nog meer druk te liggen. Stel dat je een grote aankoop bent. De handtekening en de foto met shirt, dat snap ik. Want je wilt wel even aankondigen. Ja. Maar dat grote opkloppen daarvan lijkt toch meer in het belang van de technische staf te zijn. Die kunnen laten zien, hey, kijk, wij hebben iets gefixt.
Ja, wij hebben hem gehad.
Dit is door ons.
Ja.
Dan dat het goed is voor de speler.
Ik zou het wel vet vinden als een speler het op een gegeven moment gewoon een keer weigert. Dat hij gewoon zegt van, ja, ik wil heel graag bij jullie komen voetballen, maar ik wil niet al die poespassen om me heen.
Ik ga niet hoog houden in het stadion. Nee. Ik ga niet meteen in de camera een boodschap voor de fans.
Nee.
I'm so happy to be here. I'm gonna give everything for this club. Ja.
Het is altijd hetzelfde.
Ja, precies. Maar goed, hij is bij Arsenal. Dus misschien wel precies op het goede moment, op de goede manier komt hij daar aan. En zijn debuut is nog een beetje onwennig.
Zijn raar debuut.
Een raar debuut, maar daarna gaat het lopen. Het debuut is namelijk vreemd, want hij maakte het in 1999 in een FA Cup wedstrijd tegen Sheffield. Er is een blessure op het veld aan de kant van Arsenal. De keeper van Sheffield speelt de bal uit voor de blessurebehandeling. Ray Parler gooit de bal met de bedoeling terug naar de keeper die hem uitspeelde. Maar Canoe lijkt niet op de hoogte van die sportieve plicht die er in Engeland en volgens mij in de hele wereld geldt.
Ja.
Pakt die bal doodleuk op, geeft hem voor op Overmars, die hem vervolgens ook gewoon inschiet. Natuurlijk veel ophef. Wenger geeft achteraf toe, het is geen sportieve overwinning. We spelen de wedstrijd nog een keer opnieuw.
Wel ziek dat dat gewoon kon.
Ja, dan. En Arsenal wint ook die tweede keer. Maar vrij snel komt ook misschien wel het hoogtepunt van Canoe bij Arsenal.
Zeker wel, ja.
Ik weet niet of het mijn favoriete moment is, maar wel het moment waar die nog het meest aan herinnerd wordt bij Arsenal. Namelijk de derby tegen Chelsea in oktober 1999. Chelsea staat met nog 15 minuten te spelen met 2-0 voor de goals van Torre André Flo en Dan Petrescu.
Ja.
Ed de Goeie, keeper van Chelsea, had op dat moment nog geen doelpunt tegengekregen op Stamford Bridge. Dus een comeback leek uitgesloten. Sowieso omdat er nog 15 minuten te spelen waren. Maar Canoe krijgt het op zijn heupen. Eerst scoort hij twee keer typische Canoe goals door handig in de 16 te draaien, te kappen en hem in te schieten. Maar de derde, die in de laatste minuut de hat-trick compleet maakt en Arsenal de winst bezorgt, is de mooiste. Overmars heeft de bal in het midden, past hem op links naar Canoe, maar die bal is te diep, te scherp, wordt onderschept door een verdediger. Die wil de bal wegschieten, maar Canoe zet toch druk en weet dat schot te blokken. Die bal die stuit naar de achterlijn. Canoe weet hem nog binnen te houden, maar eigenlijk op het punt waar de achterlijn en de 16 meter lijn elkaar kruisen. Ed de Goeie komt uit en Canoe, zou Canoe niet zijn als hij met een sleep Ed de Goeie daar helemaal op die rand op zijn billen neerzet.
Zo tik-tak. Van
rechts naar links. Is er langs. Maar staat toch steeds in niemands land. Er staan twee verdedigers
op de achterlijn
voor de
bijna.
Op de achterlijn. En dan schiet hij met rechts de bal met effect in de goal over die twee verdedigers heen. Ja, waanzinnig. Een hat-trick maken. Een zuivere hat-trick als je het mij vraagt. En ook nog eens daarmee je club de winst bezorgen.
Can you believe it?
Ja, dat is natuurlijk. Oh ja, dat vergeet ik helemaal. De commentator roept, can you believe it? En later is dat het canoe believe it moment geworden. Vraag me af of die commentator dat expres roept op dat moment.
Nou, nu ik wat
maar
meer
nu
context
staat er dus
weet,
gewoon canoe believe it.
Ja, maar nu ik wat meer context heb van dat hij dus pas echt net eigenlijk bij de club zat. Tenminste, nog niet heel lang. Dat hij dus nog misschien wel een beetje vrij onbekend, nog niet echt naam gemaakt in Engeland. Denk ik toch niet dat die commentator dat van tevoren helemaal bedacht heeft. Ik denk gewoon dat het spontaan is gebeurd, maar het was gewoon perfect bij zijn naam. En die derde goal, ja, dat is natuurlijk waar die hat-trick het meest om draait. Maar ik vind die tweede, dat vind ik misschien nog wel meer typische Canoe goal. Omdat hij wordt al ingespeeld in een volle 16 en met één aanname met meteen een lichaamsschuimbeweging erin, maakt hij de bal vrij en speelt hij eigenlijk meteen 2-3 man uit in één aanname. En kan hij afwerken. En dat gewoon zo'n ongelooflijk knappe goal. Zo typisch voor Canoe. Iets wat er simpel uitziet. Maar eigenlijk heel moeilijk is. Gewoon perfect uitvoeren. En ook door de bal niet zo heel vaak aan te raken. Dat viel me ook op. Hij is niet 6 keer aan het dribbelen. Allemaal kleine pasjes. Nee. Als iemand omspeelt. En is het gewoon tak tak en sleep. En dan is dat het.
En het is een... Ik wilde toch heel veel, want het begrip hat-trick verwatert voor mijn gevoel een beetje.
Ja.
En dit is voor mijn gevoel een echte hat-trick. Want het is in één helft en het bezorgt de overwinning. Dat vind ik ook, weet je, als het 5-1 wordt en je scoort een hat-trick, is wel mooi, maar heeft minder lading.
Maakt het voor jou nog uit dat hij niet met links, met rechts en met het hoofd is? Dat de echte hat-trick puristen zullen toch zeggen dat dat de enige echte hat-trick is in één helft ook nog?
Nee,
achter
ik
elkaar?
Vind wel in één helft. Dan is het een echte hat-trick. Ik vind er een ander woord moet zijn voor over een hele wedstrijd heen. Maar ja, en het liefst ook zonder onderbreking van andere goals. Het moeten 3 goals na elkaar zijn. Vind ik wel mooier dan dat er of de tegenstander of je eigen team nog tussendoor scoort.
Ja. Ik
3 keer na elkaar, pats, boem.
Volgens mij zijn we het er wel over eens dan. Gewoon een hat-trick moet inderdaad 3 goals na elkaar, 1-1 helft.
En,
toch?
Ja, vind ik.
Ja, want ik
en
zat
of
ook
dan links-rechts, dat maakt
niet. Nee, dat is een soort van de ultieme hat-trick,
ja,
maar dat
mooi.
Hoeft niet.
Mag wel benoemd worden als het er zo is.
Maar ik zat ook een beetje te denken, wat zijn nou hat-tricks waar ik meteen aan denk? En ja, op social media zie je vaak zo'n hat-trick van Suarez voorbij komen. Dat hij gewoon 3 keer heel mooi scoort. En dat er dan, this is the most beautiful hat-trick ever, weet je wel. Nou, ging het gewoon even opzoeken van hoe zat het nou precies, welke wedstrijd. En dat was dus een 5-1 overwinning tegen Norwich. En die goals waren niet na elkaar, waren niet beslissend voor de wedstrijd. Ja, en dan voelt het dus ook niet als een echte hat-trick. En dit inderdaad, 3 achter elkaar in 1 helft die een wedstrijd beslissen, dat is een echte hat-trick.
Ja, ik moest vooral denken aan Lewandowski. Die er ooit 5 maakte in 11 minuten. Waarvan de hat-trick in 4 minuten.
Ja, het is gewoon.
Hij scoort in de 51, 52, 54ste minuut. En daarna nog in de 56, 60ste minuut.
Ja,
tegen VfL Wolfsburg.
Gewoon een hele
dat is de meest
saaie lul gewoon eigenlijk. Ja. Alleen, een hat-trick in 6 minuten is wel echt gestoord.
Hij juichte na de hat-trick tegen Chelsea ook zo mooi. Want het is elke keer onvoorspelbaar. Het zijn vaak rare dansjes, zoals we het al benoemd hadden.
Maar op een gegeven moment kwam er wel een soort van lijn.
Maar bij de Gunners heeft hij namelijk een handelsmerk, namelijk 2 vingers in de lucht. We zien het achter ons op beeld. Maar niet als pistolen, waar het wel van afgeleid is. Maar juist
van
een
de
soort,
Gunners komt het, toch?
Het komt Gunners. Hij doet een soort pistolen, maar het is geen moment een agressieve
baard.
Nee, het
is heel vrolijk.
Heel vrolijk, gewoon 2 vingers aan elke hand de lucht insteken.
Ja, maar
en dan ook vaak een knielen.
En
hij doet een beetje heen en weer.
Ja. Ja, het is echt een hele goede move. Het ziet er heel vrolijk uit. Hij lijkt ook nog vaak wat erbij te roepen of zo. Of in ieder geval of te lachen met zijn mond open.
En daardoor, en door die hat-trick, maar ook de manier van spelen, zijn persoonlijkheid en dat juichen, wordt hij meteen een publiekslieveling in Londen. Werd in 2008 ook gekozen als 13e in de top 50 Arsenal-spelers aller tijden. Zegt toch wel iets.
Ja, zeker. Ja, en ik moet ook wel zeggen, we zijn nu in zijn carrière gedoken. En na Arsenal komt natuurlijk ook nog West Bromwich Albion en Portsmouth. En ja, West Bromwich was geen onverdeeld succes. Portsmouth eigenlijk wel, want in de herfst van zijn carrière wint hij daar nog de FA Cup. Met trouwens echt een heerlijke elftal, nog even kort. Kranjčar, Pedro Mendes, John Utaka, Sully Muntara, Lassana Diarra, Sol Campbell, David James. En ook nog Harry de Redknapp als trainer. En dan maakt hij ook nog eens in de finale de 1-0, de enige goal. Ook ook nog eens een van mijn favoriete elftallen met PES, Pompey. Maar toch ja, blijft toch het meest hangen Kanu bij Arsenal. Toch?
Ja, en ik denk ook omdat het zijn hoogtepunt is, omdat het na die periode bij Inter, na die hartproblemen, ja, daar toch alsnog lukt. Dat ja, en die publiekslieveling wordt, zijn manier van spelen behoudt, het plezier eraf spat. Hij heeft er ook veel scoort.
Ja, hij heeft er ook het meeste wedstrijden gespeeld. En ik heb vaak toch wel, als ik aan een als we zo bezig zijn met een speler of ik denk aan een speler, dan heb je gewoon vaak één team waar je visueel hem in ziet, in shirt en broekje. En ik heb bij Kanu gewoon heel duidelijk dat dat Arsenal is. Ja. Bij Italië had ik Cannavaro heel, of bij Cannavaro had ik Italië, ja, heel duidelijk. Ja, ja, Kanu is dat gewoon Arsenal.
Dat klopt. Trouwens ook een hele aflevering over dat Portsmouth team gemaakt, mocht je dat nog willen luisteren. Hij scoort daar dus de winnende in de FA Cup finale. En daarin doet hij ook een waanzinnige juich, waarin hij wegrent, twee stappen doet, zich bedenkt, de andere kant op gaat, ziet dat daar niemand is en dan zich weer bedenkt en dan toch die andere kant op gaat, denkt dit is gek. En maakt er maar, volgens mij besluit hij in dat moment er een dansje van te maken. En waarin hij dus vier keer naar de andere kant lijkt te gaan, zich te bedenken en weer terug. Dan zouden we Studio Socrates niet zijn als we het niet alleen over favoriete periode bij de club zouden hebben. Maar ook favoriete periode als qua looks moeten, ja, we toch wel even bespreken. En ik denk dat we kortweg twee periodes kunnen aanduiden. De periode flat top. Dus een rechte bovenkant van zijn haar.
Blockhead-achtig.
Ja. Of de cornrow-periode die hij later in zijn carrière had. Zat er nog wel wat tussenfases tussen kleine rare, ja, vlechtjes. Hij had een periode met hele rare lange vlechten in een staart. Op een gegeven moment ging het er ook een beetje gek uitzien.
Ja.
Maar die eerste periode met dat flat top is toch wel het mooiste. Want ja, eigenlijk is alles aan hem lang. Zijn onderbenen zijn gigantisch. Dan komen die bovenbenen waar geen eind aan lijkt te komen. Zijn lijf is lang. Zijn armen slungelen helemaal naar beneden toe. Zijn nek is lang.
Ja.
En dan lijkt de groeihormonen eigenlijk op te zijn. Ja, ja, en er een, ja, eind te komen, ja, in de groei. En dat hoofd, dat stopt eigenlijk te vroeg. Ja. Dat is juist weer ingedeukt. En dat wordt versterkt door dat rechte bovenkant van het haar. Dat lijkt echt alsof er iets op is gevallen.
Ja.
Maar daardoor juist zo goed. Dus dat platte kapsel, dat vrolijke gezicht met een snorretje, spleetje tussen zijn tanden, gouden ketting. Eigenlijk het mooiste in dat Inter-shirt.
Die panini bij Ajax is ook goed.
Panini
hoor.
In Ajax is ook dat, goed. En
die Champions League panini met die sterren zo erachter.
Ja, oh. En dan, ja, maar er zijn van die foto's bij Inter. Dan heeft hij zwarte Nike kicks met een grote flap.
Ja.
En dan Ronaldo aan zijn zij. Ja, het is fantastisch.
Ja, ja, daarover, het is wel bij sommige voetballers die ik had het bij Davids ook heel erg. Die zien er in hun begin van de carrière echt geweldig uit. En dat wordt wel snel minder. En dat had Kanu ook wel echt. Want als je hem dan bij Portsmouth zag voetballen of bij West Bromwich, dan was het bijna ook qua uiterlijk gewoon helemaal veranderd. Gewoon, ja, niet meer dat frisse jongen is er van af. Hij werd wel snel oud. En dat is qua uitstraling en stijl van een speler is dat wel, vond ik dat wel echt jammer.
Hij wordt er wel heel lief door. Hij krijgt een heel lief rond gezichtje.
Ja.
En het verbaast me toch ook qua die uitstraling of looks. Ook al is het zo lang en sierlijk, slungelig. Het is altijd sierlijk. En ik heb even opgezocht. Crouch, 2,01 meter. Kanu, 1,97 meter. Het scheelt 4 echt niet centimeter. Veel, ja. En toch, bij Crouch lijkt het altijd pijn te doen. Alsof hij op die houten stelte zich over, ja, het veld maar, net nog weet om te, precies, vangen. En bij, ja, Kanu, totale, ja, controle.
Ja, dat is echt goed, knap.
Ja, even over dat latere leven. Hij heeft dus een klein, lief rond gezichtje gekregen. Het haar zit in cornrows en het voorhoofd is wat langer, ja, geworden. Ja. Hij is gestopt met voetbal uiteraard. En is nu, ja, misschien wel filantroop geworden. Hij heeft de Kanu Heart Foundation. We snappen waarom.
Ja.
Hij helpt daarmee kinderen in Afrika met hartproblemen. En organiseert ook voor alles voor daklozen. Dus ook nog eens een heel mooi einde van, ja, van nou, niet van zijn carrière, maar wat hij daarna doet.
Ja.
Bij Cannavaro was het een beetje pijnlijk. Ja, veel in Saoedi-Arabië zo. Kanu blijft toch mooie dingen doen.
Ja, zeker. En dan is er ook nog eens zijn social media game echt een feest. Gewoon als je op zijn Twitter of Instagram, Papilo Canoe, als je daarop kijkt, dan ja, je vindt er filmpjes dat hij aan het tafeltennis is. Of dat hij nog een beetje in Nigeria aan de sloppenwijk aan het voetballen is. En nog tal van andere leuke dingen om te zien. Dus ja, hij is er wat minder flitsend en cool of zo uitkomen te zien. Maar hij heeft het zeker niet verpest na zijn carrière. Hij doet hele leuke, mooie dingen. En ik vind dat toch wel... Ja, ik was een beetje zenuwachtig wel. Ja. Hè? Van hoe gaat het nou zijn om in het leven van een van je voetbalhelden te duiken? Maar dat is me bij Canoe dus gewoon ja, gelukkig echt niet tegengevallen. Het enige wat me dus een beetje pijn deed, is dat je wel zo ziet dat hij eigenlijk na die Arsenal-periode in één keer heel snel heel oud wordt. In alles eigenlijk.
Ja.
Dat vond ik een beetje pijnlijk om te zien, maar ja, verder is het, ja, vond ik het echt een genot om al die beelden weer eens terug te kijken. En vaak zijn het beelden die bij andere spelers die ik voor het eerst zie. En ja, bij Canoe heb ik alles al een keer gezien, omdat ik in mijn vrije tijd dit natuurlijk ook al 100 keer heb gedaan. Maar ik was vooral een beetje bang voor, ja, en wat nu dan? Is het nu ook zo'n lul geworden? Maar dat is niet
nee,
zo.
Nee, dat is niet. Nou, daar ben ik ook blij om dat die mythe, jouw fans zijn, niet doorbroken is.
En hoe was het voor jou? Want jij bent natuurlijk niet een Canoe fan.
Hij blijft nog een beetje ongrijpbaar. Ik merk dat ik hem toch blijf onderschatten. Ook al denk ik echt dat het een absolute wereldklasse speler was. Maar hij houdt iets mysterieus en dat is denk ik ook alleen maar goed.
Ja, ja, dat is toch vaak wat een speler interessant houdt of zo.
Ja. Fijn, volgende week ben ik weer aan de beurt om iemand een speler voor te dragen. En ik heb al een ideetje.
Echt?
Ja, ja, ja. Maar dan ga ik
dat heb je nog helemaal niet met me gedeeld. Nee.
Ik weet ook niet of jij het ermee eens bent. Maar we gaan het vrijdag bekendmaken.
Oh, leuk.
Studio Socrates werd mede mogelijk gemaakt door SC Afkikken. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op onze Instagram, studio-socrates, of via vriendvandeshow.nl/studiosocrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. Succes é você, menina. Menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.